Gemeente, thuis en in het kerkgebouw ook van mijn kant, hartelijk welkom in deze dienst. We beginnen met een bericht van overlijden. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 29 juni, op de leeftijd van 78 jaar, is overleden mevrouw Gerritje Janna van den Berg van Os. Ze woonde in zorgcentrum Elim. Gisteravond was er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het Baken. De rouwdienst zal in besloten kring worden gehouden op maandag 5 juli om 13:30 in de kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. We bevelen de rouwdragende familie van harte aan in uw voorbeden en meeleven en gedenken deze zuster in een moment van stilte. En wij zingen Psalm 116, vers 1. God heb ik lief van die getrouwe Heer. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu uit Weerklanklied 281... 1 en 4, Heer, wij zijn bijeengekomen. Weerklank 281, 1 en 4. Na de lezing van Gods wet zingen we Psalm 25, vers 2. Het tweede vers van Psalm 25. We lezen de 10 geboden uit Exodus 20 en de samenvatting die Jezus daarvan gaf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus vatte dat samen in deze 2 geboden. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Dan willen we nu overgaan naar de bediening van de doop. En dan gaan we eerst het formulier lezen. Daar wil ik eerst wat over zeggen. Want de geboorte van een kind is natuurlijk een moment van vreugde. En een kind is alleen maar lief. En je bent vertederd. En de hele familie en ook de gemeente vandaag is vertederd. Dat zijn mooie gevoelens. Een geboorte van een kind brengt het beste bij ons boven. En als we dan dat formulier gaan lezen waarin staat wat vanuit het geloof over een kind wordt gezegd, dan zitten daar ook wat minder vrolijke kanten aan. En dat heeft te maken met de realiteit. Het kind wordt geboren in een wereld waarvan we weten dat die niet goed is. En een oude wereld die nog een keer vernieuwd moet worden. En zo'n klein kind is ook een kind wat een nieuw leven krijgt, wat door Christus tot een nieuwe mens gemaakt wordt. En dat oude en dat nieuwe, daar gaat het over in het doopsformulier. Komen we dan van de vertedering, die heel goed is, toch ook in, van begin af in de realiteit van het leven, waarin goed en kwaad naast elkaar staan. We lezen nu het formulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat deze drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij niet in zijn rijk kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen en worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en ons behoud buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, dan betuigt en verzegelt God ons, de Vader ons, dat Hij met ons een eeuwig genadeverbond opricht en ons tot kinderen en erfgenamen aanneemt. Erfgenamen van God. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons laten meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, dan verzegelt de Zoon ons dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest ons door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot ledematen van Christus heiligen wil. Hij wil ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door de middel van de doop door God opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij om Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel, een verzegeling, een ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond, genadeverbond met God hebben. En hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij in Adam deel aan het goddelijk oordeel. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw nageslacht na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en onze kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En vanmorgen wordt al een klein kind zonder het te weten door God geroepen. Zo komt God in ons leven. Daarom heeft God vroeger besloten de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. En zo heeft Christus ook de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat voor ons de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel een wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt Noach met zijn 8 zielen in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, omdat hij op u vertrouwde. U hebt de harde farao met zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël droogvoets daardoorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Opdat het met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Dat het haar kruis in dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd is met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het in dit leven, dat toch niets anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag zijn en het getroost mag verlaten. En dat het op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Dat bidden wij voor dit kind. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we nu over tot de beantwoording van de vragen en vader en moeder van de zandschulp. Verzoek ik u op te staan. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van op deze vragen van uw kant oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan het goddelijk oordeel onderworpen zijn, dat zij toch in Christus geheiligd zijn, dat ze bij hem horen, en dat zij daarom als leden van zijn gemeente gedoopt behoren te zijn. Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk hier geleerd wordt, dat dat de ware en volkomen leer van ons behoud is. Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader of moeder bent, vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, moeder van de zandschulp? Vader van de zandschulp, bent u bereid uit liefde voor uw kind, uw vrouw, in deze opvoeding te steunen? Dan kunnen we nu overgaan tot de bediening van de doop. De kleine boreling zal worden binnengebracht en we zingen nu Psalm 105, vers 1 en 5 over Gods getrouwheid van geslacht tot geslacht. jullie naar voren komen. Dan bedienen we nu de heilige doop. Noé, vrouwtje van de zandschulp, ik doop u in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Je bent deel van het lichaam van Christus. Gemeente, we zingen staande ouders en het kind de zegen toe, Psalm 134, vers 4, dat 's Heere zegen op u daal. Mooi dat jullie hier samen zijn, met jullie kind, in het midden van de gemeente en naar dat boven van waar de zegen neerdaalt. En daar mogen we met ons allen in delen. We zijn dat ons vaak veel te weinig bewust dat het beste van boven komt en dat wij dat niet bedenken of kiezen. En in de levensweg leren we dat meer en meer. En ik hoop dat jullie dat ook zo zullen ervaren met alle mooie dingen en vast ook alle zorgen die de kleine Noé jullie zal geven. En voor het goede en de zorgen, daarvoor is de doop. Wij danken u God met het gebed uit het formulier. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt en dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enig geboren Zoon en zo tot kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en moedig strijden tegen de zonde, de duivel en de wereld en heel zijn rijk en het mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Dit is een bijzondere dag en jullie kozen ook het lied Dit is de dag. Dat zingen we nu en dan kan ook Noé weer naar een wat rustiger plaats worden gebracht. We gaan nu over naar de dienst van het woord. We willen God om een zegen vragen. Heere onze God, het is een bijzondere dienst waarin dood en leven dicht bij elkaar staan. Dat brengt ons wel heel dicht bij de realiteit. Gedenken van een zuster, straks nog iemand met wie wij verbonden zijn, en de vreugde om nieuw leven, en de vreugde, Heer Jezus, dat u ook dat nieuwe leven wil leiden en aannemen en besturen, en nog opnieuw nieuw wil maken, en dat u dat met ons allemaal wil doen. Als straks de Bijbel opengaat, maak dat we daarin uw stem horen. Dat u ons troost en moed geeft. Hoor ons uit genade in Jezus' naam. Amen. Ja, we hebben een gesprekje gehad en ook even over de naam Noé. En dat is een iets latere verandering van de naam Noach. In verschillende streken en verschillende talen wordt die naam verschillend uitgesproken. Dus Noé is Noach. En toen dacht ik toch eens even kijken wat er over die naam Noach in de Bijbel staat. En toen kreeg ik meteen ook de gedachte om daar de preek over te maken. Maar het staat er in een heel merkwaardig hoofdstuk, Genesis 5... De afstammelingen van Adam worden daarin helemaal opgenoemd. We lezen daar eerst eens 8 versen uit, om een beetje in die sfeer van die oude wereld te komen. En dan lezen we de laatste versen, waar de oude Lamech na 182 jaar geleefd te hebben zijn eerste kind ontvangt. En dat is Noach. Genesis 5 vers 1. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen en hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld en hij gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren nadat hij Seth verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen dat Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Seth leefde 105 jaar en verwekte Enos. En Seth leefde nadat hij Enos verwekt had 807 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Seth waren 912 jaar en hij stierf. En zo gaat het generatie na generatie verder. En dan in vers 25, dan gaat het over Methuselah. Methuselah leefde 187 jaar en verwekte Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech verwekt had 782 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Methuselah waren 996 jaar en hij stierf. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach. En hij zei, deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Lamech waren 777 jaar en hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafet. En we staan natuurlijk in het bijzonder stil bij vers 29. En hij gaf hem de naam Noach en zei, deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. Een troosttekst, een troostnaam dus. Uit het Nieuwe Testament lezen we een gedeelte uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2. De versen 25 tot en met 32. Daar wordt Jezus in de tempel gebracht. En dan zien we ineens ook een oude man met een kind in zijn handen staan, waar hij veel van verwacht. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En hij was deze man was rechtvaardig en godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. De verlosser. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Tot zover de schriftlezingen en de lezing van de tekst. We zingen nu weer uit Psalm 25, nu de versen 8 en 10. 25 vers 8 en 10. Het was wel een vreemde wereld waarin Noach geboren werd. De wereld zoals die was in de oeroude tijd voor de zondvloed. Een wereld waarin mensen ongelooflijk oud konden worden, tot bijna 1000 jaren soms. We kunnen ons er niets bij voorstellen. Het is de vraag of we zo'n lang leven eigenlijk wel zouden willen. Men heeft wel eens naar verklaringen voor die lange levens gezocht en daarbij gedacht aan andere klimaat- en weersomstandigheden die voor de zondvloed zouden hebben geheerst, maar dat blijft speculeren. We weten het niet. We zullen het moeten doen met een paar dingen die de Bijbel over die tijden zegt en ons proberen er een beeld bij te vormen. En dan blijkt het, hoe onvoorstelbaar die oude wereld ook voor ons is en hoe onvoorstelbaar ook die oude mensenlevens, dan blijkt het toch over mensen te gaan. Mensen van wie verteld wordt dat ze geboren worden en sterven. Mensen voor wie de geboorte van hun eerste kind een hoogtepunt in hun lange leven moet zijn geweest. Een hoogtepunt waarop ze soms ongelooflijk lang hebben moeten wachten. Van Lamech, de vader van Noach, wordt verteld dat hij 182 jaar heeft moeten wachten op de geboorte van die eerste zoon. 182 jaar. Wat zou hij in die tijd gedaan hebben? Ik denk dat er nauwelijks iets anders te doen was geweest dan het land te bewerken. En dat land, de aarde, was ook niet meer dat paradijs waarmee het begonnen was, waar alles vrede was en waar de vruchten je als het ware in de hand groeiden en waar God zo dichtbij was dat je rechtstreeks met hem kon praten en je kon als het ware eten uit zijn hand. De verhouding tussen God en mens was al snel verstoord geraakt. Het vertrouwen was eruit geraakt en ook onderling vertrouwde men elkaar niet meer. En die gezegende aarde was ook al lang niet meer de gezegende aarde. Er was een vloek op komen rusten, zo voelde men dat. En God had het ook tegen Adam gezegd. Als je het zonder wil proberen, mag je het zonder proberen. Maar dan zal om u het aardrijk vervloekt zijn. En met zwoegen en smart zult u daarvan eten. En er zullen dorens en distels groeien. En zwetend en zwoegend zul je in je levensonderhoud voorzien. En daarna zul je sterven. En zo ongeveer moet ook het leven van Lamech, de vader van Noach, eruit hebben gezien. Zwoegen en zweten om in je levensonderhoud te voorzien. Allemaal weinig aanlokkelijk. Daar zijn wij met ons moderne gemak gelukkig aan voorbij, zouden we denken. Maar dan vergeten we dat er grote delen in de wereld zijn waarin het leven er nog niet zo heel veel anders uitziet dan in die oude tijden. En als we eerlijk zijn, hoeveel beter zijn wij af met onze moderne gemakken op het gebied van communicatie en techniek? Wij zouden het makkelijker moeten hebben, maar wij maken het ons moeilijker. Want er gaat bijna geen leven zonder burn-out voorbij. Het zweet op ons voorhoofd, op het voorhoofd van de mensen in die oertijd, dat is nu een soort innerlijk zweten en stress geworden. En wij blijven, net als die mensen uit die oude tijden, naar rust en verlossing verlangen. En dan, als we ons dat realiseren, dan blijken die oude tijden niet zo ver van ons af te staan als wij wel dachten. En zo leefde Lamech 182 jaar en moest hij dagelijks diezelfde weerbarstige aarde bewerken en dagelijks vechten tegen de dorens en distels die het goede gewas dreigden te overwoekeren, met als uitzicht na lange jaren zwoegen de dood terug naar de aarde die hij zoveel eeuwen bewerkt had. Dat is het leven van een mens die het zonder God wil proberen. Wel, had God gezegd, je mag het proberen, maar je zult weten hoe het leven zonder mij eruit ziet. En toch, God had de mensheid niet zonder hoop gelaten. Hij had hun meteen nadat het misgegaan was een verlosser beloofd die ooit alles weer recht zou zetten. En die zou maken dat alles weer vergeven en vergeten zou zijn. En die zou zorgen dat het de zegen van het paradijs weer terug zou keren, die zo jammerlijk verloren was gegaan. Hij zou zelfs zorgen dat de dood weer ongedaan gemaakt zou worden en dat de doden weer levend op hun voeten zouden staan in een wereld mooier dan het paradijs ooit geweest was. Die belofte had God de mensen meegegeven nadat het tussen hem en de wereld was misgegaan. Dat hij hen niet aan hun lot zou overlaten, dat hij ons niet aan ons lot zou overlaten, maar dat er een verlosser zou komen die geboren zou worden uit Adams nageslacht. En die de vloek die op de wereld rustte weer om zou zetten in een zegen, al zou hem dat lijden kosten. En die belofte van God, dat was de stille hoop die het leven van die mensen voor de zondvloed leefbaar gemaakt heeft. De hoop dat er een verlosser zou komen die heel dat ellendige leven waarin ze verzeild geraakt waren weer ongedaan zou maken. Die zelfs de doden weer levend op hun voeten zou zetten. En dat, die hoop, hield hen op de benen bij het zwoegen die lange, lange jaren die ze op aarde te leven hadden. En wij leven eigenlijk van dezelfde hoop. Niet de hoop op een verlosser die zal komen, maar nu op een verlosser die terug zal komen en alles nieuw zal maken. Zodat die wereld, die nieuwe wereld waar die oude mensen al op hoopten, er eindelijk zal zijn. En boven dat alles zit God. Boven de eeuwen zit Hij. Hij voor wie 1000 jaren... niet meer dan 1 dag zijn. Hij die de tijd heeft om zijn plannen rustig te laten rijpen, zodat aan het eind de verlossing alleen nog maar groter zal zijn. Als onze hoop beperkt zou blijven tot het aardse leven, zouden we de beklagenswaardigste van alle mensen zijn, zal Paulus later zeggen. Wat is leven zonder goddelijke hoop? Voor die mensen aan het begin van de Bijbel, waar we van hoorden, was die hoop heel concreet. Heel concreet. Ieder kind dat geboren werd, zou die verlosser kunnen zijn. Men kon als het ware niet wachten. Toen Eva haar eerste kind ter wereld bracht, dacht ze, ja, dit is hem al. En men mag aannemen dat al die mensen die na Adam en Eva in ons hoofdstuk worden genoemd, dat ze met diezelfde verwachting geleefd hebben. Zou deze het zijn? Is dit nu die verlosser waar we al zoveel jaren op hebben moeten wachten? Maar ook, wat een teleurstelling moet het voor al die mensen geweest zijn als hun kind toch niet meer dan een gewoon kind bleek te wezen. Een kopie van henzelf, veroordeeld tot hetzelfde ellendige leven. En de teleurstelling dat dat kind, waar ze zoveel verwachting voor hadden gekoesterd en dat ze met zoveel vreugde hadden ontvangen, een gewoon mens was met de gewone menselijke gebreken. Een kind wat niet alleen vreugde, maar ook verdriet en zorgen kan geven. Dan kun je vragen, hebben al die mensen zich dan vergist in hun hoop en hun verwachting? Moeten we zeggen, die hebben het dan allemaal misgehad? Nee. Want ze hebben allemaal hun hoop gevestigd op wat God aan het begin aan de mensheid beloofd had. Maar God liet hen wachten, omdat Hij iets mooiers en groter voor ogen had dan wat mensen bij mensen ooit kunnen bevatten en bedenken. En dat brengt ons mensen er wel eens toe dat we dan beginnen te klagen. Hoe lang nog? En komt er nog wat van? Maar ik ben ervan overtuigd dat we hem aan het einde gelijk zullen geven. En dat het heil dat de Bijbel aan ons belooft zo overweldigend zal zijn als wij het nooit kunnen bedenken zolang wij hier nog op aarde leven. Terug naar die oude Lamech waar onze tekst over gaat. Als hij na 182 jaar wachten zijn eerste kind ontvangt, denkt hij ook, deze is het. En dan geeft hij hem een bijzondere naam, Noach. Noach, dat betekent hij die troost of hij die rust geeft. Hij die troost of hij die rust geeft. Er spreekt verwachting uit die naam die het kind geeft. En hij spreekt die verwachting ook uit. Hij zegt, deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen en de pijn van onze handen vanwege de aardbodem die de Heere vervloekt heeft. Bijzondere woorden. Eigenlijk zit alles erin. Het hele menselijke leven met al zijn moeite tot de pijn in het lichaam toe. Pijn die Lamech gevoeld moet hebben in zijn afgebeulde handen. En dat werk, dag na dag, jaar na jaar, en voor mensen als Lamech eeuw na eeuw, we kunnen het ons niet voorstellen, maar het ging maar door. Maar uit die woorden spreekt ook de behoefte aan troost. Een troost die het leven draaglijk maakt. En aan rust, eindelijk rust na al die vermoeiende arbeid. En ook de hoop dat de wereld zelf anders mag worden. Geen vervloekte aarde meer waar God ver weg is en de mens het maar moet zien te rooien. Maar een terugkeer van het gezegende paradijs waar God als een zachte wind zo nabij is. Alle pijn en alle verlangen dat een mens maar kan hebben, zit in Lamechs woorden. Misschien was hij al die 182 jaren een zwijgzame man geweest. Maar bij de geboorte van zijn eerste kind komt het diepste in hem boven. Ik probeer hem me voor te stellen. In gedachten zie ik hem voor me staan. Een wat in zichzelf gekeerde man, zoals hij daar staat, getekend door het leven dat hij zoveel jaren heeft moeten lijden, met pijn in zijn verweerde handen, en nu in diezelfde handen zijn eerste kind. Een kind dat hem herinnert aan die oude belofte die God ooit aan de mensheid gegeven heeft. Dat God de mensen niet zou vergeten, maar dat hij hun een verlosser zenden zou, die hen zou bevrijden uit de ellende waarin ze leven. En als Lamech dit kind dan in de ogen kijkt, dan kan hij niet anders denken dan deze moet het zijn. Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen, de pijn van onze handen vanwege de aarde en de vloek die daarop rust. En terwijl hij dat kind al in handen heeft, is die troost er al even en vergeet hij al even het zwoegen van het harde leven dat hij moet leiden. En voelt hij al de zegen van Gods nabijheid. En zo is nu nog steeds. De geboorte van een kind brengt ook nu nog het diepste bij ons boven. Dat voelen we nu ook bij een geboorte. Dan voelen we God en zijn wonderen ineens vlakbij. En dan is die man van voor de zondvloed voor ons ineens heel herkenbaar. Want de diepste dingen van het leven veranderen niet. En zelfs de meest rationele mens voelt bij een geboorte ineens het wonder. En God. We weten hoe het verder is gegaan. Ook Noach is die verlosser niet geworden. Al heeft hij wel bijzondere dingen gedaan. Hij heeft de ark gebouwd die de mensheid door de zondvloed heeft heen gedragen. En met hem en zijn familie begon de mensheid als het ware opnieuw. Maar daarna is het weer even misgegaan als voor de zondvloed. Het lijkt allemaal weinig te hebben geholpen. En dan kun je weer afvragen, heeft Lamech zich dan vergist toen hij deze woorden bij de geboorte van zijn eersteling uitsprak? En wij, vergissen wij ons misschien ook wanneer wij geloven en hopen op dingen die wij niet en of nog niet zien. Maar God, die hoog boven de tijden en de eeuwen zit, gaat in stilte zijn weg. En hij maakt Lamechs woorden waar. En hij zal ook ons geloof en onze hoop waarmaken, waarmee we bouwen op Gods beloften. En ook de verwachting die we voor ons kind koesteren, zal die waarmaken. Dat God ook dat kind niet vergeet en al zijn beloften ook voor haar waar zal maken. Al zien we dat nu nog niet. Heel veel eeuwen na de geboorte van Noach wordt er in Jeruzalem een kind in de tempel gebracht. Ouders kwamen met het kind naar de tempel om het aan God voor te stellen, zoals dat in die tijd de gewoonte was. Zoals jullie je kind nu ook naar de kerk brengen, ook als het ware om het aan God voor te stellen. Dat kind daar in de tempel, die was het. Die was het echt. De verlosser die duizenden jaren eerder aan de mensheid beloofd was. En de ouders wisten het, de moeder wist het. Die had het kind van God zelf gekregen. En er waren mensen rondom de geboorte geweest, die wisten het ook. Maar toen ze met dat kind in de tempel kwamen, was het weer gewoon een van de kinderen die die dag aan God werd voorgesteld. En was het weer allemaal zo gewoon. Je kunt je voorstellen dat Jozef en Maria zichzelf gingen afvragen of ze zich maar niet wat ingebeeld hadden. En dan ineens, midden in die drukke tempel, komt er een man naar hen toe. Die het kind in zijn armen neemt en ineens zomaar God begint te prijzen. Nu kan ik sterven, heren, zegt hij, want ik heb de verlosser van de wereld gezien. En dan staat die man daar, net als Lamech, met een kind in zijn handen. Een kind waarin voor hem alle hoop en alle verwachting van de wereld, voor deze arme wereld, ligt. Dit kind zal het licht voor de volkeren zijn, zegt hij. En het zal ook eindelijk verlossing voor het verdrukte Israël brengen. Deze is het, de verlosser, Jezus. En deze was het werkelijk. De Heilige Geest had het zelf tegen die man gezegd. Een ingeving die maakte dat hij zeker wist dat hij niet zou sterven voordat hij de verlosser ook werkelijk zou hebben gezien. En zo kwam de verwachting van Lamech na vele eeuwen tot vervulling. Want God vergeet zijn beloften niet. En al is dat kind, nadat hij het offer van zijn leven voor de wereld had gebracht, nadat hij opgestaan was uit de dood, al is dat kind nu weer in de hemel voor ons verborgen, en moeten wij opnieuw wachten tot hij komt, nu in heerlijkheid op de wolken van de hemel, al moeten wij opnieuw nu alweer 2000 jaar wachten en leven van Gods belofte. Hij zal komen en ons verlossen uit dat benauwde aardse leven en van het gezwoeg van ons hoofd en van onze handen. Alles waarop die oude Lamech al hoopte toen hij zijn kind de naam Noach gaf. Deze zal ons troosten, rust geven van ons werk en van de pijn van onze handen. Alles wat Lamech had verwacht, dat wordt in Christus vervuld. En aan die verlosser, die Christus, wordt ook ons kind door de doop verbonden. Het hele leven van dat kind wordt aan die God verbonden. De kleine Noe, die jullie vanmorgen ten doop hebben gehouden. Die doop geldt voor een heel leven. En dat kan natuurlijk langs vele omwegen gaan. En misschien stel je je al iets voor bij wat er later van het kind worden zal. Zal het gelukkig worden? En wat zal de weg zijn die dit kind zal gaan? Maar het geeft ook wel eens angst en vrees. In wat voor wereld zal dit kind opgroeien? En zullen ze straks geen keuzes maken die je met pijn in het hart moet aanzien? Ja, dat kan allemaal. Want we leiden allemaal een menselijk leven. En we dwalen allemaal. En daarom is het goed dat je in een doopdienst niet enkel bij de vreugde en de vertedering om een lief kindje stil blijft staan, maar dat het ook van begin af aan over leven en dood en zonde en verlossing gaat. Want dat zijn de realiteiten van het leven waar ook de kleine Noé mee te maken zal krijgen. Maar het belangrijkste is bij de doop klinken de beloften van God en van de verlossing die er is in Christus Jezus voor ouder en kind, beloften die ons hoop geven, die ons door het leven dragen, die ons in nood tot bidden brengen en die ons dragen naar een toekomst toe, waarbij al het mooiste dat de wereld verbiedt zal verbleken. Doop is een begin van een weg omhoog, richting Gods grote toekomst. Wat kan ik alleen nog maar tegen u zeggen? Wie nog niet gedoopt is, het doopwater staat klaar. En voor wie gedoopt is, kan ik alleen maar zeggen, geloof en hoop op Gods belofte. Hij maakt ze waar. En aan het eind van alle eeuwen zal die ze waar maken. Zo waar als het Gods belofte zijn. Amen. We zingen nu Psalm 30, vers 1 en 3. Het eerste en het derde vers van Psalm 30. We willen nu voorbeden doen en dankzeggen, behalve aan de familie van mevrouw van den Berg van Os, doen we ook voorbeden voor Martin en Adi van Veen. Gisteren overleed hun dochter Helene op 52-jarige leeftijd nadat ze de afgelopen week slechte uitslagen kreeg over haar ziekte. Dat brengen wij ook bij God en weer iets heel anders, het uitgebrachte beroep op dominee Schonewille uit Waardenburg-Neerijnen. En alle andere dingen die ons in gedachten komen, laten wij bidden. Heb dank, Heere, voor uw woord, dat ons altijd weer bemoedigt, dat de oude Lamech al zo zoveel duizenden jaren geleden hoop gaf en dat er nog steeds is en ook ons door het leven kan dragen. Schrijf zelf die woorden in ons hart, dat ze ons vertrouwen geven en dat we ze meenemen in het gewone leven. En maak zelf dat we ze ons telkens weer herinneren. Geef ons zelf maar telkens weer opnieuw geloof en vertrouwen op u. Want wij vergeten het zo vaak. Wees met ons en ga met ons. Met de ouders van vanmorgen en met het kind. Met allen die om hen heen staan en met ons allen. Wij bidden u ook in het bijzonder voor de familie van zuster van den Berg. Wees met hem en geef dat zij haar in gedachtenis houden. Ook al het goede, in het bijzonder dat u haar in haar aan ons gegeven hebt. En wees met de ouders die een dochter moeten missen. Dat voelt als de omgekeerde volgorde en dat is zwaar. En wij vragen u, wees met hen en met al degenen die met hen meeleven. En laat uw nabijheid voelen door hun kracht en troost te geven. En als die er even niet is, want het leven is zwaar, dan houdt u ons toch in onze handen. Wij bidden u voor al degenen die met ziekte te kampen hebben. Er is hoop en vrees en diep verlangen naar genezing, naar uw nabijheid. U draagt ons in uw handen. Wees ieder die het in bijzonder nodig heeft nabij. Wij bidden u voor deze gemeente. Voor al degenen die nu alweer een tijd de verantwoordelijkheid dragen in functie, ambt en geef. We danken u dat ze dat hebben gedaan, maar wij verlangen ook weer naar iemand die vast verantwoordelijk is voor de dienst van uw woord. Wij leggen het beroep in uw hand. Geef daarop uw zegen. We danken u dat het woord er ondertussen toch altijd weer is. Want dat verandert niet. Wij bidden u voor de zorgen die deze wereld ons bieden. Die deze wereld ons biedt. En die raakt ons soms persoonlijk in zorgen over ons dagelijks brood. Ook die mogen wij bij u neerleggen. Maar ook de andere zorgen die er zijn. De onrust in de wereld, onzekerheid. En ook de harde woorden. Wij bidden u voor de mensen die ons in Den Haag leiding moeten geven. Die zitten nu wat wezenloos tegen zich aan te kijken. Geef hun verantwoordelijkheidsbesef om te regeren. En dat te doen naar uw woord. Heere, zo bidden wij u voor heel uw arme wereld. Die er nog niet veel beter aan toe is dan voor en na de zondvloed. Maar het is toch een wereld voor wie er uw belofte is. Daar doen wij een beroep op. Bidden u ook voor uw volk Israël, waarin u uw trouw betoont. Het volk dat u niet vergeet. En wij vragen u, wees ook hen nabij. En geef het in vrede een plaats in deze wereld. En maak dat wij nog een keer heel ons geloof met hen kunnen delen. Alles leggen wij in uw hand. Met de bede, ontferm u over ons, uw volk, uw kerk en over uw ganse arme wereld. Hoor nu ook de gedachten en gebeden die leven in de stilte van ons hart en die wij u nu voorleggen. En Heere, neem onze gebeden in genade aan in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot zingen we Gods lof met Psalm 67, de versen 2 en 3. Het tweede, derde vers van Psalm 67. Gemeente thuis en hier in de kerk, ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.